Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we de Heere God danken voor dit samen zijn. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we komen u zo danken dat we zo bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat is ook gelijk, Heer, wat we vanuit ons hart tot u willen zeggen. Dat we daarna verlangen om een ontmoeting met u te hebben. Niet uit onszelf, maar ook dat verlangen is weer door u gewerkt en door u uitgewerkt. Heer, we zijn zo verlangend om meer van de Heer Jezus Christus te zien, om te groeien. Wat onze geliefde broeder Petrus ook zegt, om te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Want dat is zo nodig, dat we in de Heer Jezus Christus groeien om zo ook in hem te wandelen en door hem te wandelen, geleid door uw woord en door uw Heilige Geest. En laat het vanavond zo zijn, Heer, dat we elkaar mogen bemoedigen, elkaar mogen vertroosten vanuit uw woord. Of elkaar mogen corrigeren. Maar wat het ook is, Heer, laat het zo zijn dat we de Heer Jezus Christus ook vanavond in wat we ook doen zullen verhogen. In het zingen, in het bidden, in het geven van onze gaven, in het spelen, in de techniek. Degene die de zaal hebben klaargezet en die straks zullen afbouwen. Maar bovenal, Heer, ook als uw woord straks opengaat. Dat we de Heer Jezus Christus zullen zien, die ons zo lief en zo dierbaar is. We danken u dat we hier in alle rust en alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Er zijn zoveel broeders en zusters, het is net ook al genoemd, die dat niet kunnen. Die leven in landen waarin vervolging heerst. Die niet zomaar uw naam kunnen belijden. Die niet zomaar kunnen samenkomen. Die niet zomaar kunnen zingen tot uw eer. Heer, we kunnen dat ons gewoon heel vaak niet voorstellen, maar het is wel zo. We willen bidden, Heer, voor onze broeders en zusters, of u steeds weer opnieuw hen zoveel kracht wil geven, hen zo krachtig wil bijstaan, dat ze werkelijk een levend getuige zullen zijn op de plek waar ze zijn. Ook voor degenen die hen vervolgen. Want ook voor hen bidden zij, omdat zij een ziel hebben voor de eeuwigheid. Heer, wilt u zo doorwerken door uw woord en door uw Heilige Geest, door uw kinderen. Dat er nog velen zullen worden toegevoegd aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Dat er nog veel zalig zullen worden. Heer, we danken u dat we zo voor onze broeders en zusters mogen bidden en mogen danken. Willen u ook danken voor het volk Israël? We weten dat u nog een hele weg gaat met het volk. Straks als de gemeente is opgenomen, zult u tot uw doel komen, ook met het volk Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. En tegelijkertijd weten wij dat er vrede zal komen als Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren 1000 jaar lang. Heer, en nu bidden wij of u ook vanuit het Joodse volk, maar niet alleen vanuit het Joodse volk, maar ook van alle Arabische volkeren, van de Palestijnen, ja van alle volkeren op deze aarde, nog zo krachtig wil werken dat er nog vele toegevoegd worden aan het lichaam van de Heer Jezus. We willen bidden, Heer, voor elkaar. U kent ons zoals we hier zitten, zoals wij bij elkaar zijn gekomen. U weet wat er in ons hart leeft. U weet wat we hebben meegenomen. Wat ons onrustig kan maken. Wat ons verdriet geeft, pijn, moeite. Of wat ons juist blijdschap geeft en voorspoed. Maar laat het zo zijn, Heer. En werk dat uit door uw Heilige Geest. Dat we stil zullen zijn aan uw voeten vanavond. En dat we verwonderd zullen raken. Door wie u bent, Heer Jezus. Door uw schoonheid, door uw waarheid, door uw trouw, door uw liefde. Heer, niet bij enkelen, maar we bidden dat voor ons allemaal. We bidden dat, Heer, dat u zo krachtig werkt door uw Heilige Geest. En als hier iemand is die u niet kent, die misschien week in week uit hier zit, of die misschien vele diensten en vele kerken heeft bezocht, maar u nog niet heeft aangenomen, nog niet zichzelf heeft bekeerd, dan willen we echt bidden, Heer, of u door uw Heilige Geest, of u echt wilt doorwerken, ook bij de luisteraars die deze dienst misschien later zullen beleven. Werk door uw Heilige Geest met kracht. En door uw woord met kracht, Heer. Dat harde harten zullen breken. En dat ze niets anders kunnen dan uw voeten aangrijpen. Dan voor uw voeten, Heer Jezus, neerknielen. Want aan uw voeten is de hoogste plaats. En leer ons, die misschien al heel lang kinderen zijn van u, om ons telkens weer te vernederen voor u. Om ons telkens weer het zo te maken in ons leven dat we afzien van onszelf en dat we opzien naar de Heer Jezus. Heer, u weet wat er in ons leven allemaal aan verleidingen kan zijn. En misschien wel aan verslavingen kunnen zijn. En dingen die ons telkens maar weer wegtrekken van een leven in u. Maar Heer, u bent de God van ons bestaan. We belijden u als de hoogste Heer. En we belijden, Heer, dat u het moet doen. En we danken u dat u het doet. Want dat heeft u beloofd. En als wij, Heer, onszelf steeds meer en meer ook overgeven aan u, dan zult u doorwerken door uw woord en door uw geest, om ons in de vrijheid van de Heer Jezus Christus, waarin u ons heeft neergezet, te laten leven tot in eeuwigheid. We danken u voor alles. Amen. We gaan het volgende lied met elkaar zingen. Johannes de Heer, 645. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. Johannes de Heer, 645. We zingen 4 coupletten met elkaar. Ga met elkaar de Bijbel openen in het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie gaan we met elkaar lezen in hoofdstuk 14, de eerste 14 versen. Een heel bekend gedeelte, vast voor u. Johannes 14, de eerste 14 versen. En dan lezen wij in Johannes 14 vanaf vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u dan niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Dat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we nog met elkaar zingen. Johannes de Heer, 4 coupletten van lied 27. Geloofd zijs vaders enige zoon, verhoogd tot hemels hoogste troon. Hij leeft, die stierf op Golgotha. Halleluja. Johannes de Heer, 27, 4 coupletten. Lieve broeders en zusters, vrienden, we hebben met elkaar gelezen een gedeelte van de lessen die de Heere Jezus Christus heeft doorgegeven in de bovenzaal. Voor zijn lijden en voor zijn sterven. En het zijn ontzettend mooie lessen die hij heeft doorgegeven in die bovenzaal. In de eerste instantie aan zijn discipelen. We denken bijvoorbeeld aan de les over de voetwassing. De voetwassing. Of een les, of een inkijk, beter gezegd, in het hart van de Heer Jezus. Als we nadenken over Johannes 17, waarin het hoge priesterlijk gebed staat. Een gebed wat de Heer Jezus bidt tot de Vader. Of we kunnen ook nadenken over wat wij wel noemen de instelling van het avondmaal. Waar de Heer Jezus Christus brood en wijn voor zijn discipelen heeft gedeeld. En bij zijn discipelen heeft gedeeld. En zo zijn er wel meerdere lessen die we kunnen lezen in de evangeliën, in de vier evangeliën, die uitgesproken zijn, die de Heer Jezus heeft geleerd in de bovenzaal. Om nog maar te zwijgen van de les die hij heeft uitgesproken over het werk van de Heilige Geest. Wat we lezen in het tweede gedeelte van Johannes 14 en in Johannes 16. Over het werk van de Heilige Geest, waar we ook heel lang over door zouden kunnen praten. Maar dat doen we vanavond niet. Omdat we vanavond een ander gedeelte hebben gelezen, dat de Heer Jezus ook heeft meegedeeld, heeft gedeeld met zijn discipelen in de bovenzaal. En dat zijn, mag ik wel zeggen, troostrijke woorden. Troostrijke woorden. In eerste instantie zit de troost in de woorden dat nu de Heer Jezus van hen weggaat, dat ze mogen weten dat de Heer Jezus met hen bezig blijft. Dat hij hen niet zomaar aan hun lot overlaat. En een tweede troost die hij meegeeft is dat ook al is hij onzichtbaar, hij nog wel de kracht is waar ze uit mogen leven. En waar ze elke dag opnieuw uit mogen putten. En dat is, denk ik, en ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen, dat is ook echt onze troost vanavond, die wij uit dit gedeelte halen. Dat is een troost die we mee kunnen nemen deze avond in en deze week weer in. Dat we weten dat de Heer Jezus Christus, ook al is hij in de hemel, ook al is hij bij zijn Vader in de hemel, dat hij nog steeds met ons bezig is. En ook al is hij in de hemel, de tweede troost, dat wij mogen leven uit zijn kracht, elke dag weer opnieuw. Maar voor de discipelen was het wel een hele verandering. Want de Heer Jezus had het over zijn lijden en over zijn sterven. En over dat er een andere trooster zou gaan komen. En dat het nuttig was, dat het profijt gaf voor hun dat hij wegging. En dat er een andere trooster zou komen. En hij handelde daar in Johannes 14 en Johannes 16 over de Heilige Geest. Maar dat was wel een heel veranderingsproces in hun leven, in het leven van de discipelen. 3 jaar lang hadden ze hem mogen volgen. Hadden ze al de wonderen en de tekenen mogen zien die hij had gedaan. Hij had zelfs mensen uit de dood weer levend gemaakt. Hij had blinden het zicht gegeven. Hij had stommen laten spreken. Doven de oren geopend. Lammen had hij laten lopen. Wat hadden ze veel van hem geleerd, ook in zijn onderwijs. En nu sprak hij over zijn heengaan. Nu zouden ze hem niet zozeer meer zien, maar zou dat zien van hen moeten overgaan in geloven. Geloven dat hij, ook al is hij onzichtbaar, ook al is hij in de hemel, dat ze mogen weten dat ze in en door hem mogen leven. En vandaar dat het ook een geweldige troost ook voor ons vandaag de dag is, dat we mogen weten dat al Gods kinderen de Heilige Geest hebben ontvangen. Die ons telkens maar weer wijst op de Heer Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest. We hebben het vaker met elkaar gedeeld. Er bestaat heel veel verwarring over het werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest openbaart volgens de Heer Jezus 2 van de dingen die hij openbaart. Is de toekomst die hij ons openbaart. In Johannes 16 kunt u dat lezen. Maar hij wijst ons voornamelijk op de Heer Jezus. Hoe wij kunnen leven in zijn vrijheid. Hoe wij kunnen leven in zijn heiliging. En dat moesten de discipelen ook leren. En dat was voor hun een geweldige omschakeling in het leven. En als we dit gedeelte zo met elkaar lezen, dan is de oproep die in vers 1 staat, gelijk al een les die wij vanavond, een vraag die wij vanavond aan elkaar kunnen en mogen stellen. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Maar als we elkaar nu op de man of de vrouw afvragen, gelooft u werkelijk in God? Gelooft u werkelijk in de Heer Jezus Christus? En vandaag de dag zien we heel veel mensen, heel veel christenen die zeggen, ja, ik geloof. En dat lijkt erop dat ze dat met hun verstand telkens maar weer belijden. Met hun verstand belijden van, ja, ik geloof in de Heer Jezus. Hij heeft 2000 jaar geleden bestaan, hij is gekruisigd, hij is doodgegaan. En velen geloven dan ook nog in een opstanding, maar lang niet iedereen gelooft in een opstanding. Maar is het geloven in God en het geloven in de Heer Jezus Christus, is dat echt een zaak, als we in ons eigen leven kijken, een zaak van ons hart? Als je gaat inzoomen op het woord geloven, dan is dat niet zomaar een verstandelijke beredenering, want dan zou het geen geloof zijn. Maar als je gaat inzoomen op dat woord geloven, dan zou je kunnen zeggen, datgene wat Jacobus schrijft in een van zijn brieven, wordt dan zichtbaar. Dat de werken van de bekering, de werken van geloof, zichtbaar worden in Gods kinderen. En de een in meerdere mate en de ander in mindere mate, omdat de een verder is op de weg van de genade dan de andere. De een is net kind van God en die is nog aan de moedermelk. Maar de ander is veel verder in de weg met de Heer Jezus Christus en zit dan aan het vaste voedsel. Maar laat het voor ons echt een onderzoek zijn vanavond of dat geloof in God, geloof in de Heer Jezus Christus, of dat ook echt zichtbaar is in onze levens. Ja, hoe moet dat nou zichtbaar worden, zou u misschien vragen. Nou, belangrijk iemand zou er dan centraal moeten staan. Een belangrijk iemand, en ik hoop de belangrijkste, zal dan echt zichtbaar moeten worden in uw leven, namelijk de Heer Jezus. Dat u, dat jij in het persoonlijk leven telkens weer alles in uw leven onderwerpt aan de wil, aan de weg, aan het leven, aan de waarheid van de Heer Jezus Christus. Dat is geloven. Dus niet alleen maar met verstand, maar werkelijk een hartgesteldheid waarin we willen leven in onderwerping aan de Heer Jezus. Wat hebben we net gezongen? Even zoeken. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. Dat is de houding van een christen. Dat is de houding van een kind van God. Omdat in het diepe buigen voor de Heer Jezus Christus, in het diepe buigen aan de voeten van de Heer Jezus Christus, daarmee erkennen wij dat wij Hem nodig hebben voor ons leven. Dat wij, zoals de apostel Paulus zegt in de Colossensebrief, in Hem willen leven. Niet meer in onszelf, maar in Hem en door Hem. En tot zijn eer, tot zijn glorie. Gelooft u in Hem? Gelooft u in God? Is dat werkelijk zichtbaar in uw leven, in jouw leven? Laat uw hart niet in beroering raken, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Want wat hadden ze een reden om in beroering, in verwarring te raken, zeg. De liefste persoon, de hoogste persoon in hun leven zal weggaan. Zal naar de hemel gaan. Zal gedood worden. En ze hadden alle reden om in verwarring te raken. Hoe zou het daarna gaan? Wat zou er gebeuren? Maar de Heer Jezus wijst op het feit van, raak niet in verwarring, raak niet in beroering. Geloof in God, geloof in mij. Vertrouw op mij, vertrouw op God. Gods weg is daarin ook de beste. En zo kan het ook best in onze leven zijn. Dat er in onze levens allerlei dingen gebeuren die ons in verwarring kunnen brengen. Die ons, misschien moeten we het zo tegen elkaar zeggen, die ons op de een of andere manier toch wegtrekken van de Heer Jezus. En dan mogen we elkaar oproepen en elkaar bevestigen, geloof in God. Leef Christus, blijf bij Hem. Blijf in hem. Wat er ook gebeurt in uw persoonlijk leven, in het leven in de gemeente, in het leven in uw familie, in het hele wereld gebeuren. Als we denken over de eindtijd en wat er allemaal zal gebeuren misschien wel. Laat het u niet verwarren. Blijf bij datgene wat het belangrijkste is. Blijf bij datgene wie het belangrijkste is. Jezus Christus de Heer. In het huis van mijn vader, zegt hij, zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Eerder dacht ik dat je een groot huis zou hebben. Zo'n soort kerkzaal, maar dan vele malen groter. En dat dan de Heer Jezus gewoon plaats zou bereiden. Ieder zo'n kamertje, zijn dingetje, zijn zusje. Nou, en dan zeiden mensen ook wel eens van ja, en dan zitten de verschillende religies, de verschillende kerkgenootschappen een beetje bij elkaar om elkaar niet af te vallen. En als je dan langs loopt, dan zeggen ze, hier moet je wat rustiger zijn. Er zitten de vrijgemaakten, die denken dat ze alleen zijn. Of de evangelische, dan kun je wat harder praten, omdat ze toch alleen in de halleluja-stemming zitten. Maar ik heb ooit een keer van dominee Brusé, van een gereformeerde predikant, toen ik daar de Alpha-cursus mocht geven, die heeft mij toen eens een keer verteld. Hij zegt, ik weet niet of het waar is, Gijs, maar ik denk dat Petrus bij de hemelpoort staat. En dat hij zegt, van al die papiertjes inleveren. Want dat gezeur willen we in de hemel niet hebben. En het is me wel bijgebleven. Dat is me bijgebleven, die oude dominee Brusé, die mij zo wees op de eenheid die we hebben in de Heer Jezus Christus. Maar wat maken wij hier vandaag een scheiding? Wat brengen wij hier een scheiding? En dat was in mijn hoofd, was dat ook zoiets. Dat je op een gegeven moment dacht van oké, dat is een groot gebouw en Jezus Christus heeft voor iedereen zijn eigen kamertje. En dan ga je je verder verdiepen over wat nou het vaderhuis is. Wat is nou het vaderhuis van God? Nou, in de voorbereiding werd ik bepaald bij een verklaarder die op een gegeven moment het volk Israël naar voren haalde. En het volk Israël, dat als het gelegerd moest worden bij de tabernakel, dan moesten alle stammen moesten in een bepaalde orde rond die tabernakel gelegerd worden. En ik weet niet of u dat weet, dat zullen u misschien vast wel een keer gehoord hebben. Maar iedere stam had daar zijn eigen plek. Iedere stam had daar zijn eigen plaats. En als je dan van boven keek, dan zag je het. Nou? Het kruis. Het kruis. Maar elke stam had in de nabijheid van God, van de tabernakel die in het midden stond, had ze zijn of haar plek gekregen. En ze mochten allemaal gelinkt worden naar de grootheid van God. Naar zijn tegenwoordigheid. En ik denk, nieuwtestamentisch, en we kunnen dat ons helemaal ook niet voorstellen, want dat is net zoiets als het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem, wat gewoon ja, vele dimensies heeft. Het is niet het nieuwe Jeruzalem, kunnen we niet één op één leggen op het oude Jeruzalem. En zo kunnen we dat vaderhuis van God ook niet één op één leggen op die legering zoals het er was bij de Israëlieten. Maar één ding geloof ik wel. En dat geloof ik met heel mijn hart. Dat de Heer Jezus ons plaats heeft bereid in de tegenwoordigheid van God de Vader. In zijn tegenwoordigheid. Dat we altijd met hem, Jezus Christus, zijn verbonden. En dat hij met zorg en met de grootst mogelijke precisie al onze plaatsen heeft bereid. In 1 Korinthe, of 2 Korinthe, er staat een mooi stukje, dat gaan we eens even lezen met elkaar. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5 vers 1 staat het volgende. Wij weten immers dat wanneer onze aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar, met ons woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Hier staat ook ontzettend veel in, hè? Het onderpand van de geest gegeven heeft. Dus God heeft de geest gegeven om datgene wat hij ons in Christus heeft gegeven nooit meer kwijt te raken. Hij heeft het onderpand van de geest gegeven. Wij hebben daarom, omdat hij het onderpand gegeven heeft aan ons, wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En straks zullen we wandelen niet in geloof, maar in aanschouwen. En dat vind ik zo geweldig mooi, want als we weer teruggaan naar Johannes 14, dan zien wij aan het eind van vers 3, dat de Heer Jezus zegt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. De Heer Jezus stuurt niet een aartsengel, zoals God wel vaker heeft gedaan, Gabriel of Michael, maar hij zegt, ik zal terugkomen. En dat is precies wat Paulus ook zegt in 1 Thessalonicenzen 4, bij de opname van de gemeente, dat de Heer Jezus zal terugkomen in de lucht en wij met de gelovigen die in de Heer Jezus Christus zijn gestorven, die zullen opstaan, die zullen ons voorgaan en wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht. De Heer Jezus zal komen. En dan zal hij ons in de hemel zetten op de plek die hij voor ons heeft bestemd. Op onze eigen plek. Nou, ik zit al hier. Dat is zo boven mijn verstand, zo boven mijn denken. Maar het is wel wat God heeft beloofd. Wat God in Christus aan ons heeft gegeven. En hij heeft het. De Heilige Geest heeft hij gegeven om ons telkens weer, als wij de Heer Jezus Christus willen verhogen, als wij willen leven in zijn vrijheid, om die vrijheid, om die heiliging altijd te koppelen aan het uitzien naar de Heer Jezus. Aan het uitzien naar de Heer Jezus. Want hij komt terug. Hij doet het zelf. En dat zegt mij ook iets, dat hij het heel serieus neemt. Dat hij zo met ons bewogen is. Dat hij ook ons echt niet vergeet. Dat hij ook vandaag de dag ons kent, ons ziet zoals we zijn en in alles wat we meemaken. En dat we elkaar mogen bemoedigen dat God zelf door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, ons een plaats bereid heeft in de hemel. In het Vaderhuis met de vele woningen. En straks komt zodat wij onze plaats in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus, in de nabijheid rondom Gods troon, kunnen innemen. Dat is zo mooi. Dat is zo geweldig. En daarom is het toch met recht dat Paulus in de Korinthebrief zegt, daarom verliezen wij de moed. Niet. Moedig gaan we voorwaarts, omdat God het beloofd heeft en zijn beloften zijn in Jezus Christus, ja en amen. En dat, lieve vrienden, broeders en zusters, dat mag echt als een fontein van vreugde, van blijdschap uit ons stromen. Als wij bezig zijn om heilig voor de Heer Jezus te leven, als wij bezig zijn om hem, Jezus Christus, te leven door zijn Heilige Geest, dan mag dat echt ook als een fontein uit ons leven stromen, levend water. Dat uit ons stroomt, niet vanuit onszelf, maar omdat Gods Geest zo overvloedig de Heer Jezus Christus in ons leven laat stralen, laat schijnen, laat vloeien. Het is Jezus Christus. Hij staat centraal in onze levens. Hij is ons niet vergeten. Of moeten we soms zeggen dat wij hem wel eens vergeten zijn. Maar hij heeft de belofte gedaan dat hij komt. En dan zullen wij, zoals Paulus zegt, we hebben het gelezen, wij zullen het sterfelijke afleggen en overkleed worden met het leven. En in 1 Korinthe 15 zegt hij dat wij het sterfelijke zullen afleggen en in een punt van de tijd veranderd zullen worden in onsterfelijkheid, het vergankelijke in onvergankelijkheid. Het vleeslijke in geestelijk, het natuurlijke in geestelijk. We worden niet geestig, maar wel geestelijk. We worden klaargemaakt om onze plaats in het Vaderhuis in te nemen. En wat ik zo mooi vind, is dat de Heer Jezus zegt, en daar ben ik ook zo blij mee, en zoveel dingen om blij van te worden, maar er staat dan ook, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En ik ben daar zo blij mee, dat de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is verantwoordelijk voor mijn plaats. Wij zijn zelf niet verantwoordelijk voor. Ja, wij zijn verantwoordelijk om ons te bekeren. Om ons van onze zonde te bekeren, zoals de Thessalonicenzen gedaan hebben. Om ons af te keren, want bekering is tweeledig. Ons afkeren van de afgoden, van datgene wat ons bezighoudt. Van datgene wat niet Christus is. Ons afkeren van de afgoden en ons om te keren tot God en hem te dienen. De levende God te dienen. Maar sommige mensen, die moet je wel eens afvragen of je werkelijk een bekering meegemaakt hebt. Sommige mensen hebben zich misschien wel afgekeerd van de afgoden. En hebben gezegd van ja, dit mag ik niet meer doen, zus mag ik niet meer doen, zo mag ik niet meer doen, dit noem maar op. Maar dat is één kant van de medaille van de bekering. De andere kant is van de bekering dat wij God dienen. Ik ga het toch even opzoeken. U bent zo stil. In 1 Thessalonicense 1, vers 9 staat, als Paulus schrijft over de gemeente in Thessalonicense, dan schrijft hij, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En dan wordt er iets verteld over de Thessalonicense en dan zegt Paulus, hoe u zich van de afgoden, dus van de afgoden, tot God bekeerd hebt om de levende en barachtige God te dienen. Dus de bekering is tweeledig. Maar is dat ook zichtbaar in onze levens? Of leven wij nog onder het feit van dat we heel veel dingen hebben afgelegd, maar dat het dienen van de waarachtige, levende God daarvoor helemaal niet in de plaats is gekomen? Maar dat is wel bekering. Bekering houdt in dat je je afkeert en omkeert naar God en dat je het verlangen hebt door God gewerkt om hem te dienen. Omdat je weet dat hij levend is. Omdat je weet dat hij waarachtig is. Dat hij waar is. Dat hij trouw is aan zijn belofte. En dat Jezus Christus de Heer is van je bestaan. En dat je mag leven, dat u mag leven in die verwachting dat Jezus Christus zelf ons zal komen halen. Zodat wij eeuwig bij hem zullen zijn in het Vaderhuis. Dat die plaats, die plek die hij voor ons heeft bereid. Nou, de Heer Jezus, die heeft dat tegen zijn discipelen verteld. En dan zegt hij in vers 4, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En dan zegt Thomas, een van de 12 discipelen, zegt tegen hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En dat is een heel legitieme vraag, ook vandaag de dag. En ik hoop dat u in het leven meemaakt dat mensen deze vraag aan u stellen. Dit is de vraag die, ja, zou je kunnen zeggen, ook op de Pinksterdag gesproken en uitgesproken werd. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wat moeten we doen? En dan zie je dat Petrus hen wijst op de Heer Jezus, wat hij ook al gedaan had in zijn toespraak. En hier is de Heer Jezus zelf aan het woord. Want hij gaat antwoord geven op de vraag die Thomas hem stelt. Van hoe kunnen wij de weg nou weten? Hoe weten we nou waar u heen gaat en hoe kunnen wij die weg nou weten? En dan zegt Jezus deze verlossende woorden. En ik hoop dat het echt is een verlossing geworden is, ook in uw leven. Dat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan kunnen we misschien allemaal zeggen in geloof, met het verstand, ja, dat is waar. Toch? Dat is waar. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat is waar. Maar ik hoop zo dat het niet alleen een zaak is van het verstand, maar dat het een zaak is van heel uw leven. Dat het de waarheid is geworden. Dat het uw weg is geworden. Dat Jezus Christus het in het zeggen heeft in uw leven. In Johannes 1, vers 7 staat dat de wet door Mozes is gekomen, geworden. En dat de genade en de waarheid door Jezus Christus zijn gekomen. Dus als u wilt wandelen in de waarheid van God, dan heeft u Jezus Christus nodig. En ik hoop zo dat dat uw leven is. Dat u mag zeggen, de Heer Jezus Christus is mijn totale weg geworden. Hij is mijn totale waarheid geworden. En hij is mijn totale leven geworden. En dat kan niet anders. Als dat waarheid is, als dat het geval is in uw en in jouw leven, dan kan het niet anders dat mensen het in uw leven gaan zien. Paulus zal zeggen, ze ruiken het in uw leven. Dat ruiken ze in uw leven. Het is geen aangename geur voor ongelovigen. Het is een doodsgeur voor ongelovigen. Heel vaak denken christenen van, nou ja, we zijn christen geworden. En mensen om ons heen, ja, we vinden het eigenlijk raar dat ze zo reageren. Want zo zou het toch eigenlijk, ja, christen zijn is best mooi, is best leuk. Is, geeft een goed, sommige mensen zeggen ook goed gevoel, dus zo, ja, oké. Ik ben ook wel van de gevoelens, maar wel een beetje voorzichtig met die gevoelens. Want je moet niet het boventoon voeren in het geloof in de Heer Jezus Christus. En we moeten ons bewust zijn van het feit dat als wij werkelijk Jezus Christus leven in ons leven. Als Hij de waarheid is. Als Hij de weg is waarop we gaan. Dat wij een doodsgeur zijn voor mensen die niet geloven. En een doodsgeur is niet een welriekende reuk. Waar mensen gewoon even hun neus voor ophalen omdat ze het nog een keer willen ruiken. Dat is iets waardoor ze u uitspugen. Waardoor ze u vervolgen. Waardoor ze kwaad van u spreken, van jou spreken. Omdat u niet meer leeft voor uzelf. U leeft uw leven niet meer. Jij leeft je leven niet meer. Maar Christus leeft in u en jou. En daarom deze woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt, die zijn heel radicaal. Hij zegt, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. En hij voegt eraan toe en niemand komt tot de Vader dan door mij. En er zijn zoveel mensen, ook christenen, die proberen tot God te komen zonder Jezus Christus. En die hebben het met allerlei religieuze wetten en vormgevingen en protocollen hebben ze het opgesteld en hebben ze hun eigen zaligheid bijna verdiend. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Buiten Christus is er geen leven, maar een eeuwige dood. En zult u, als u hier zit met een gevoel dat u de Vader hebt bereikt, dat u God hebt bereikt zonder de Heer Jezus Christus, dan heeft u het leven niet. Dan loopt u op een doodlopende weg en als u zich niet bekeert, zult u straks voor eeuwig in de hel geworpen worden. Zeg ik niet. Ja, nu wel. Maar dat zeg ik omdat het woord het zegt. En het zal hard wezen als ik het hier blijf. Als ik zeg van het is een punt, maar ik zet een grote, dikke, vette komma. Want we hebben vanavond te verkondigen dat Jezus Christus leeft. En dat Hij het is die leven geeft. En dat Hij het is die leven, die leven laat leven, die leven uit hemzelf geeft aan al de mensen die tot hem komen, die zich bekeren van de afgoden, omkeren tot God en tot hem zeggen, wij willen u dienen, u bent waar, u bent waarachtig, u bent levend, u bent trouw, u bent goed, u bent alles. En dan zegt God in zijn genade, in zijn waarheid, dat hij ons wederom geboren laat worden. Hij laat ons uit God geboren worden en zet ons in de positie, in Christus Jezus, in zijn vrijheid, in zijn rust, in zijn vrede. En daarom, niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus en hem alleen. En dat is echt een boodschap die vanavond en misschien wel bij u of bij luisteraars, maar die in deze wereld gewoon helemaal niet, ja, niet meer mag. Dan ben je een fundamentalist. Dan ben je te radicaal. Maar ja, dat is allemaal zo. Maar mijn heiland zegt het. En ik ben geen knip voor de neus waard als ik zijn woorden verdraai. En daarom hoop ik dat u dat ook in uw leven uitleeft. Dat Jezus Christus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat u zo de Heer Jezus Christus laat groeien en laat bloeien in uw leven. Dat u telkens meer van uzelf opgeeft, dat u u telkens meer onderwerpt aan de Heer Jezus. En dat u zegt van Heer, ik wil in u groeien, in uw kennis, in uw genade. Ja, dan wordt de buitenwacht, de buitenwereld, de mensen die buiten staan, of hoe de Bijbel dat dan ook noemt, worden geconfronteerd met een niet zo leuk iets. Maar laat het gebeuren. Laat het gebeuren. Want juist datgene waarmee de wereld geconfronteerd wordt, met die doodsgeur, met het feit dat ze met een veroordeling te maken krijgen, omdat ze proeven dat u niet meer in uzelf leeft. Dat u de waarheid niet heeft, maar Christus. Doordat ze daarmee geconfronteerd worden, kan de Heilige Geest aan het werk gaan. We hebben heel veel weggestopt onder de lieve vrede. We bidden om de kracht van de Heilige Geest. We bidden of Hij ons wil richten op de Heer Jezus Christus. En we kunnen dat 1001 keer bidden. En weet u wat de Heilige Geest, weet u wat God door zijn Heilige Geest zegt? Ja, natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk. Maar wilt u dat ook? Wil jij dat ook? Mag ik werkelijk jou gebruiken in de radicale boodschap dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan alleen maar door Hem. Wilt u dat in uw leven? En die vraag, lieve broeders en zusters, die stel ik net zo hard naar mijzelf toe. Op alle gebieden van mijn leven ben ik daartoe bereid. Want dan werkt de Heilige Geest door mij heen. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 5 volgens mij, het is net alsof God door mij heen bidt. Laat u met God verzoenen. Dat is de dienst van de verzoening. Dat is dat u Jezus Christus leeft en niet in de lieve vrede gaat leven. We hebben het vaker tegen elkaar gezegd, die is van de duivel en met de duivel willen we niks te maken hebben. Maar dat u leeft in de liefde en de vrede en het radicale van Jezus' boodschap. Van de boodschap die Hij bracht. En dat u mensen durft te confronteren met het feit dat als ze buiten Christus leven, dat ze nog leven in het oordeel. Maar dat u ze ook zegt dat het niet hoeft. Want dat Hij de weg is. Dat Hij de waarheid is. En dat Hij het leven is. En dan mag u van uzelf getuigen dat u Hem gevonden hebt. Ja, sterker nog, dat u door Hem gevonden bent. En dat Hij uw leven is. En het gaat dan in de vervolgversen, gaat het dan over het kennen van de Heer Jezus. Vers 7 zegt het, als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. En Filippus zegt dan tegen Hem, Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Filippus, die zegt het dan tegen de Heer. Ik zie ook zijn worsteling. Misschien vul ik het in, maar ik probeer het voor mezelf ook visueel te maken. Ze zijn daar met de Heer Jezus, ze liggen daar aan die tafel. En de Heer Jezus, die heeft er dat gesprek. En dan zegt Filippus, vanuit zijn hart gesteld, Heer, toon ons de Vader en het is genoeg. Toon ons wie Hij is. Toon ons wie Hij is. Laat ons de Vader zien, het is ons genoeg. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u geweest en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Filippus, niet om mij heen. Niet om mij heen. Wat ik heb laten zien, is hoe God wil werken. Als je mij kent, als je ziet hoe ik in het leven heb gestaan, als je mijn zachtmoedigheid kent, mijn eerlijkheid, mijn waarheid, mijn trouw, mijn geduld, dan zie je de werken van de Vader. Het is zo Het is zo herkenbaar, ook in ons leven, ook in mijn leven. Dat je dan zegt van de Heer, laat ons de Vader zien. Heer, toon iets van uzelf. Nee. Het is niet dat wij God leren kennen buiten Christus, maar dat wij de vraag stellen, niet toon ons de Vader, Vader toon ons uw glorie. Maar dat het in ons leven moet zijn, Heer Jezus. Wij willen in u groeien en bloeien. In u. En dat wij door de Heer Jezus Christus steeds meer zicht krijgen op wie de Vader is. En niet anders. Niet anders. Daarom zegt Petrus ook aan het einde van zijn tweede brief, dan wenst hij zijn lezers toe dat ze mogen groeien in de kennis en de genade van Christus, Jezus Christus, niet van God. Nee, dat ze groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat is nodig, wij moeten Christus verkondigen. Dat is niet alleen mijn taak. Op de zondagavond of op een bijbelstudie, waar dan ook. Nee, dat is onze taak. Al Gods kinderen hebben de taak om Jezus Christus te verkondigen. Niemand uitgezonderd. Niemand uitgezonderd op de plek die God ons heeft gegeven. Waar het ook is. In onze familie, in onze buurt, in onze kerken of onze gemeente. Op school, op het werk. Wij hebben Christus te verkondigen. En hem alleen. In de wetenschap dat wij niet moedeloos hoeven te worden. Dat wij niet hopeloos zijn. Want hij heeft ons een plaats bereid. En hij komt zelf terug. Hij komt zelf terug. En hoe spoedig zal dat zijn om ons te halen. Zodat wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. En hem zullen zien die ons zo lief en dierbaar is. Dan gaat het geloof over in een aanschouwen. En zullen we hem prijzen voor wie hij is. Voor wat hij gedaan heeft. En zullen we door hem in de nabijheid van de Vader zijn. Tjonge. We verliezen de moed niet. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johannes de Heer 664. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Als God de Heer der Heren, als koning van zijn rijksdomein op aard zal triomferen. Johannes de Heer 664. We zingen 3 coupletten met elkaar. En het derde couplet is ook zo mooi. Lof zij u, Heer der Heren, maar God alleen, hij weet wanneer. O mens, blijf hem verwachten. Echt een bemoediging die we elkaar toewensen. De luisteraars toezingen. Of elkaar in ons leven toezingen. O mens, blijf hem verwachten. Eens komt die dag een keer waarop wij nu nog wachten. Ja, dat ligt niet aan ons. Dat die dag eens komt dat we zo in zekerheid mogen zijn. Maar het ligt aan hem. Hij heeft het beloofd. Hij doet het. Laten we het samen zingen. Thank you.
Laten we de Heer gaan danken voor alles. Heer, we danken u voor alles. En dat is zoveel. Heer, ook daar hebben we een eeuwigheid voor nodig. Want wat u ons geeft uit genade is zo, zo onnoemelijk veel. Als we kijken in de natuur, in de schepping, waarin u ons zoveel geeft. Als we kijken in ons persoonlijk leven, zijn het misschien de omstandigheden van het leven die ons neerdrukken, die ons pijn geven, moeite geven, zoals ziekte, eenzaamheid, alleen gaan of alleen staan. Of zonde die telkens weer de kop opsteken. Of tekortkomingen waar we op geworpen worden. Op onze zwakheid, op onze strijd, op onze moeite. Maar toch Heer, kunnen we u danken. Voor datgene wat wij in Christus Jezus hebben ontvangen. Eeuwig leven. En dat u ons plaats bereidt. En dat wij er zelf niet verantwoordelijk voor zijn. Heer, dat had het niet goed gekomen. Met niemand van ons. Maar onze plaats hebt u, Heer Jezus, bereid. En wat u van ons vraagt nu in dit leven, om u te leven, die radicale boodschap van bekering ook te brengen. Dat mensen wederom geboren moeten worden, uit u geboren moeten worden. Dat mensen zich bekeren van de afgoden om de levende, waarachtige God te dienen. En leer ons, Heer, dat wij voorbeelden zijn in deze wereld waarin wij leven. Dat wij niet vage voorbeelden zijn of voorbeelden waar mensen naar moeten zoeken om iets te vinden van de Heer Jezus. Maar dat u door uw Heilige Geest, u door uw woord zo krachtig in ons werkt, dat we niets anders kunnen dan de fontein van leven, de fontein van de Heer Jezus Christus in ons leven laten stromen. Zodat mensen niet hoeven te zoeken, maar dat ze ermee geconfronteerd worden. En dat u door uw Heilige Geest in hun harten kan werken en door kan werken. Om nog meer mensen te trekken uit de duisternis. Uit de macht van Satan. In de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus, onze Heer. In het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Werk door ons heen, Heer. Zoals we hier zitten. U kent ons door en door. En we danken u dat we mogen weten dat we door u gekend zijn. Wat een voorrecht. Wat een geweldig iets. Om te leven in uw vrijheid, om te leven in uw aanwezigheid. Dat zegt niet dat het leven makkelijk is, maar het leven is wel hoopvol. Daarom verliezen wij de moed niet. Want u, Heere Jezus Christus, hebt gezegd, ik kom terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u bent waar ik zal zijn. Wat een uitzicht. We danken u, niet voor onze toekomst, maar we danken u voor uw toekomst, waar wij deel van mogen uitmaken. Glorie voor wie u bent. Glorie voor nu en tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen. Glorieklokken 50. U zei de glorie. We zingen de versen 1 en 2 voor de zegen. En het derde couplet na de zegen. U zei de glorie, opgestaande Heer. U zei de victorie, nu en immermeer. En onder het voorspel is de dienst erop veranderd. De Heer zegene u en uw gaven. We gaan samen zingen na de collecte, staande glorieklokken 50, de versen 1 en 2 voor de zegen. En het derde couplet na de zegen. Maranatha. Halleluja.
Amen.
Amen.